747 AM. Goedenavond, dames en heren. Vanavond in de uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep, een forumgesprek over de verkiezingen in Nederland en in Israël. Leiding van het gesprek heeft Rob Simons.
Welkom bij deze paneldiscussie over de uitslagen van de Nederlandse en Israëlische verkiezingen. De leden van het panel zijn vanavond Roos van der Wieken, gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam. En ook bekend als de buurvrouw van Wim en Greta Duisenberg. Lodi van der Kamp, voor het CDA lid van de deelraad Zuider-Amstel in Amsterdam. En vorig leven rabbijn van de orthodoxe gemeente in Den Haag. En Willem van der Sluis, actief lid van de Partij van de Arbeid en voorzitter van de Poordit Sion, de Sionistisch-Socialistische Beweging. En die beweging is van oudsher gelieerd met de Israëlische Arbeiderspartij. Ik neem aan dat u bij de verkiezingen van de Tweede Kamer voor de partijen heeft gestemd waarmee u bent verbonden. Ja, de VVD, de Partij van de Arbeid. De
ja, opkijkers niet zo was.
En ook het CDA.
Ja, zeggen dat ik nu op D66 heb gestemd.
Stel dat u 6 dagen later op 28 januari aan de verkiezingen in Israël had mogen deelnemen. Op welke partij had u dan gestemd?
Als ik deel had mogen nemen, en dat betekent dat ik Israëli was geweest, dan had ik op de Likud gestemd.
Ja, waarom?
Omdat ik in Likud in ieder geval vind een soort continuïteit van beleid van de afgelopen 4 jaar. En ik denk ook dat het noodzakelijk is om verder door te gaan.
Ja.
Ja, ik had zoals altijd weer willen stemmen op, op Meretz, denk ik. Hoewel Shinui mij niet eens zo onprettig voorkwam als ik dacht dat ze me zouden voorkomen bij het nader inzien. Maar ik had waarschijnlijk Meretz gestemd. Ze zijn, wat ik zou willen zeggen, linksliberaal.
Wim van der Sluis?
Ja, voor het Sion vertegenwoordigt 2 partijen, zowel Avoda als Meretz. En ik had zeker op Meretz gestemd. Het programma van Meretz komt helemaal overeen met mijn denken op dit moment.
En wat is dat?
Ten aanzien van oplossing van het vredesproces, voornamelijk. En de oplossing van de sociale problematiek in Israël. Dat zijn 2 belangrijke.
Ja, maar wat is dan de oplossing die Meretz voorstaat?
Ja, dat is een complex verhaal.
Werkt die af van de Arbeiderspartij?
Enigszins, ja. Meretz wil zeker terugtrekking uit de gebieden, zoals dat heet. Of bezette gebieden, er zijn vele kwalificaties voor mogelijk. En een scheidingslijn tussen de toekomstige Palestijnse staat en de Israëlische staat. En wel de scheidingslijn van de grens van 67, behalve Jeruzalem. In Jeruzalem wil men een scheiding van, één gemeenschappelijke hoofdstad voor beide staten en uiteindelijk toch een soort verdeling van die hoofdstad in een gebied waar nu de Palestijnen wonen in Jeruzalem en waar de Joden wonen, dat als scheidingsgebied van Jeruzalem. Mitsna dus van de Arbeiderspartij had als belangrijkste item terugtrekken in eerste instantie uit de Gazastrook. En vervolgens direct onderhandelen. En als die onderhandelingen niet lukken, terugtrekken uit de Westbank op een scheidingslijn die toch nog wel enigszins afstand heeft van de groene lijn, waar op het ogenblik Sharon zijn scheidingslijn bouwt. En vervolgens een trustschap van 2 jaar als overgangsperiode naar de Palestijnse staat om een infrastructuur op te bouwen en de veiligheid te verzekeren door een internationale troepenmacht van Amerikanen, Europeanen en Verenigde Naties onder geleide van de Amerikanen, ook de verantwoordelijkheid van de Amerikanen.
Ik vind het wel interessant hoor, wat meneer Van der Sluis zegt, maar ik ben dus, ik zou waarschijnlijk dezelfde partij hebben gestemd, maar eigenlijk meer om een andere reden, namelijk de scheiding van kerk en staat. Want ik vind dat, natuurlijk is de oplossing met de Palestijnen van groot belang, maar volgens mij zit onder het niet oplossen van dit probleem het feit dat de staat Israël eigenlijk niet goed in elkaar zit. Want als daar een goede scheiding is had, dan waren ze misschien al een oplossing met de Palestijnen geweest.
Daar komen we nog op,
dus
maar
niet.
Ik wil graag van der Kamp de gelegenheid geven om zijn visie als aanhanger van de Likud naar voren te brengen. Want u bent het waarschijnlijk niet eens met wat Willem van der Sluis net als oplossing voor het Palestijns-Israëlse conflict naar voren bracht.
Nee, ik constateer dat het verhaal van Willem van der Sluis, en dat is een verhaal dat in mijn ogen toch een beetje een droom is van die Palestijnse staat en de oplossing van de problematiek. We hebben gezien onder Awada, onder Barak, dat met heel verregaande concessies er ook geen stap dichterbij is gekomen.
Het
gaat beter. Het gaat beter in die zin. Het is vrij rust op dit moment, omdat zoveel aanslagen voorkomen worden. Niet omdat er minder aanslagen worden gepleegd. Dit is alleen maar een beeld dat voor mij bevestigd is. We zijn geen stap dichter bij de oplossing. In ieder geval is het zo dat onder Sharon, met toch wel de druk die hij zet onder het dat formale vredesproces, dat we op die manier dichter bij een oplossing komen, dan nog meer toegeven, weer terug naar die weg van Oslo, weer terug.
Maar Sharon had bij de vorige verkiezingscampagne zowel veiligheid als vrede beloofd. Exact. Die veiligheid heeft niet geboden. Er zijn meer aanslagen geweest dan bij de vorige regering. En de vrede heeft die ook niet naderbij gebracht, want het vredesproces is
wat
ontstaan.
Wat beloofd is voor verkiezingen, Barak heeft diezelfde belofte gedaan en heeft ook geen oplossing kunnen aanreiken met zijn verregaande concessies. Integendeel, door die concessies is het alleen maar nog onveiliger geworden. Dus wat in feite de Likud is bewezen geweest met de afgelopen periode, is proberen in ieder geval, mag ik heel oneerbiedig zeggen, de rommel op te ruimen die ontstaan is door de zogenaamde Oslo-akkoorden.
Ja, terwijl Barak natuurlijk wel bijna bij een akkoord was in de onderhandelingen met Arafat.
Het akkoord is één ding. En dat akkoord dat wordt getekend op het gazon in Washington. Maar waar het zich afspeelt is Israël. En daar zien we dat de oplossing geen stap dichterbij is gekomen.
Willem van der Sluis, wat betekent de uitslag van deze Israëlse verkiezingen voor het vredesproces?
Ramp. Grote ramp. En ik denk dat die nog ernstiger zal worden. Mitsna heeft inderdaad een fantastisch programma, wat bijna een droom is. Dat geloof ik ook wel. Maar de Arbeiderspartij was enorm verdeeld. Vele haviken. En ik denk dat een aantal Knessetleden van Awuda graag zitting willen nemen in een nationaal kabinet. Mitsna wilde het absoluut niet. Hij heeft gisteren nog uitgebreid vergaderd met Sharon. Hij wil wel, als er teruggetrokken wordt uit de Gaza-strook en gelden van de settlers naar de sociaal-economische zaken gaan. Ik denk dat er in de toekomst mogelijk een splitsing zal komen in Awuda. Awuda wil nu binnen een aantal weken een nieuwe verkiezing voor leiderschap.
Maar een splitsing in de Arbeiderspartij brengt natuurlijk ook de vredesproces niet op gang.
Jawel, maar er is in het programma van Meretz stond dat meteen na de verkiezing er een nieuwe partij opgericht zal worden. Een democratisch progressieve partij. Daarvoor is eigenlijk Bijlin en de dochter van Dayan ook overgelopen, alvast voor de toekomst. Ja. En ik denk dat er dan misschien een nieuw linksblok zou kunnen komen met
deel van de Awuda.
Met een deel van Awuda.
Van de Arbeiderspartij.
Zo
dat is toekomstmuziek, Lodi van der Kamp.
Zo komen we verder natuurlijk, want het betekent in feite dat het grote blok Awuda opnieuw split. Zo is Meretz is er al afgekomen. En dan blijkt er links toch een stukje fragmentarische politiek te over te blijven. Dat op geen enkele wijze bij kan dragen, in mijn optiek, tot een Tot de weg die,
nou,
die mijn gesprekspartner zou voorstellen.
Maar dat is meneer Charon niet met u eens, hè? Want meneer Charon wil wel heel graag toch een regering van nationale eenheid.
Die wil,
dus die zegt dat linkse fragmentarische deel wil ik er wel heel graag bij hebben.
Die ziet de noodzaak in de huidige situatie voor een regering van nationale eenheid.
Dat zag je in de vorige situatie trouwens ook. Hè?
Natuurlijk, omdat er in feite op dit moment natuurlijk een hele moeilijke situatie ontstaat. Maar dat is geen politieke keuze. Van, je kiest voor links, je kiest voor de noodzaak van een kabinet van nationale eenheid. En dat is altijd een noodsprong.
Maar zou je liever hebben dat hij hier voor Sjas kiest?
Dat hoor je mij niet zeggen.
Nee, dat vraag ik.
Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Maar het kiezen voor een dergelijk kabinet is altijd een noodsprong. Maar dat is nooit een uiting van de politieke voorkeur.
Maar Sharon heeft op het ogenblik nog geen mogelijkheid om een kabinet te maken. Ook niet rechts. En Shinoui zal in de huidige omstandigheden ook niet in een kabinet gaan met religieuze partijen.
Moet je eerlijk zeggen dat ik, als ik goed naar Shinoui luisteren, dan is nog een heleboel mogelijk.
Dat u bent
wat
bang
niet
dat
kan,
de heer van de Kamp hier gelegen heeft.
Ja, nooit. Shinoui heeft wel bevestigd dat het wordt nooit in de politiek nodig.
De laatste dagen zijn er duidelijke uitspraken van Lapid dat hij dat op deze manier niet wil.
Maar niet. Voor de verkiezingen waren die uitspraken heel anders van meneer Lapid. En de komende dagen. Ja, wie is een profeet? Die duidde mij erop dat die uitspraken nog wel eens genuanceerd kunnen worden. Ja,
toch is het zou het een gemiste kans zijn. Hè? Want dit zou de eerste keer waarschijnlijk kunnen zijn dat er een meerderheid kan worden gevormd zonder religieuze partijen. En dat zou voor Israël volgens mij zeer heilzaam kunnen zijn. Want dan zouden dus belangrijke zaken ook buiten het vredesproces eindelijk eens goed geregeld kunnen worden.
Als je op die manier redeneert, dan roep je natuurlijk hele andere interne problemen op.
Wacht even, Willem. Lodi van der Kamp.
Als je de redacteur op die manier uitsluit, ik denk dat je dan binnen de Israëlse samenleving hele andere problemen oproept, dan roep je toch duidelijke tegenstellingen op die op dit moment toch behoorlijk geredigeerd worden, behoorlijk rustig kunnen worden gehouden.
Ja, maar Lodi van der Kamp, het is toch zo dat geluiden die toch in stemmen voor de Shinoui-partij tot uiting zijn gekomen en waarbij de Shinoui, de Partij voor Verandering, als een komeet omhoog is geschoten van 6 naar 15 Knesset-zetels, dat stemmen dus ook in de Israëlse politiek gehoord moeten worden en dus ook wellicht in de Israëlse regering. En dat zou erop kunnen duiden dat Israël afstevend op een scheiding van synagoge en staat.
Je hoort mij ook niet zeggen dat de stem van de kiezer niet gehonoreerd moet worden. En als blijkt dat dit de wens van de kiezer is, dan ben ik niet om te zeggen dat mag niet of dat kan niet. Ik zou alleen zeggen, op die manier moet je niet verbaasd zijn dat op een bepaald moment de tegenstellingen tussen religieus en areligieus in Israël bijzonder groot zullen worden. Want dat zijn geen tegenstellingen zoals we in Nederland kennen. Dat gaat overal doorheen. Dat gaat door de gezondheidszorg. Dat gaat door het onderwijs.
Maar
dat
raakt ieder segment. Die worden niet groot, die bestaan. En hoe?
Die tegenstellingen zijn er.
Maar
je moet
de oplossing willen ontsluiten. Wacht even.
Die tegenstellingen zijn er. En je moet proberen om daar op een zorgvuldige manier ook die tegenstellingen plaats te geven.
Op een zorgvuldige manier kan. Die zou nu kunnen met een kabinet met een redelijk linkse signatuur, waarbij men eindelijk kan werken aan de grondwet, want alleen het scheiden van kerk en staat is totaal onvoldoende. Israël werkt nog met de onafhankelijkheidsverklaring, 6 basiswetten, en dan kan men heel serieus gaan werken aan de invulling van de Shabbat, de invulling van een hele hoop essentiële dingen waar de staat dagelijks mee worstelt met huwelijken.
De vraag aan Lodi van der Kamp was, hoe denkt u over die scheiding van synagoge en staat?
Het einde van het begrip de Joodse staat Israël. Nee. Dan wordt het een staat zoals alle andere staten, met het merendeel aan bewoners, tot nu toe merendeel Joodse burgers. Je krijgt een situatie waar het orthodoxe deel van Israël zich absoluut niet zal inschikken. En uiteindelijk misschien zal leiden tot het verlaten van Israël voor een goed deel. En dat betekent dat over een aantal jaren.
Als ik vraag hem al, waar gaan ze heen dan?
De hele vrije wereld staat open voor hun.
En waarom zouden ze daarheen gaan waar ook altijd. Waar ze altijd gaan naar een plek waar de scheiding van kerk en staat is?
Omdat zij onder het motto van een Joodse staat in Israël zich hebben gevestigd. En daar ook hebben gewerkt aan de heropbloei van het Jodendom.
Maar dat is
maar daar is voor gezorgd.
Van de VVD?
Daar is voor gezorgd. Dit onderwerp is klaar. Zowel Awoda als Meretz hebben duidelijk gedefinieerd hoe die staat eruit moet zien. Een democratische staat voor het Joodse volk en haar inwoners.
En die ten hoogste één generatie meegaat. En dan moet u niet dat verbazen dat drie generaties later...
U bent geen profeet, zei u net?
Nee, maar ik heb voldoende meegedaan met die proces. Dat het over drie generaties zult u zich achter de oren krabben. Waar is de Joodse staat
maar
gebleven?
Waar zijn uw Joodse kinderen? Die zijn er toch ook gewoon? Hoeveel generaties hebben wij al geen Joden in Nederland? We zijn niet eens een Joodse staat in Nederland. We noemen ons niet eens een Joodse staat. Precies, ja. Het gaat toch ook...
En in Israël, als je dat een Joodse staat zou blijven noemen onder dat nom...
Ja, maar die definitie hoeft dat niet van mij over bezwaar tegen?
Daar heb ik bezwaar tegen, ja.
Waarom?
Als het Joodse staat is... Ik ken maar één Jodendom.
Oh.
Ik ken maar één Jodendom.
Ja. Dat is ook een probleem, denk ik.
Nou, dat is niet mijn probleem. U heeft dan misschien een probleem.
Nou, nee, het is ook een probleem voor de staat Israël.
De basisvraag is natuurlijk of het mogelijk is om Israël als een zowel Joodse als democratische staat te laten voortbestaan.
Ja. Dat is altijd een spanningsveld geweest vanaf 1948 tot nu. En als u mij vraagt, dan zou ik ervoor kiezen om dat spanningsveld in stand te houden. Liever dan te gaan naar een staat met een grondwet zoals u die voor zich heeft. Zoals links Israël dat voor zich heeft. Want dat zou het einde betekenen. Dat zou het einde betekenen. Dat zou het einde betekenen van het begrip Joodse staat in die zin. En dan zal er alleen maar een staat overblijven. Zoals een iedere westerse staat waarvan de Joodse signatuur al heel snel zou verdwijnen.
Waar baseert u dat op?
Kijkt u eens naar de demografische verhoudingen in Israël. De groei van de Arabische bevolking. De demografische situatie binnen de Joodse gemeenschap. Binnen de kortst mogelijke tijd zal dat aspect Jodendom verdwenen zijn.
Waarom dan? Door de demografie?
Dit is demografie.
Pardon?
Demagogie?
Echt waar? Waarom? Dat zal ik u vertellen. Alle mensen die hier echt verstand van hebben, die zeggen dat in een staat waar de economisch sociale toestand genormaliseerd is, waar vooral in een westerse signatuur, dat het kinderaantal bijzonder klein wordt. Ook alle voorbeelden in de wereld waar islamitische bevolking is, neemt en de welvaart toeneemt, neemt het kinderaantal af. Dus om steeds maar te zeggen dat de Arabische bevolking zo snel groeit en de Joodse bevolking achterblijft.
Kijkt u eens in de verkiezingsprogramma's van Awoda en Meretz en Shinui. Moet u eens ook kijken wat er over die demografische situatie staat.
Nou, we hoeven nu niet de demografische situatie van de toekomstige tientallen jaren uit de doeken te doen.
Op het ogenblik... Met name de Arabieren zo snel groeien. En waarom groeit dat zo snel? Omdat die namelijk in een economisch veel ellendiger situatie...
Daar gaat het om.
Dus een van de dingen die we gemist hebben en die iedereen heeft gemist, inclusief, dat is helaas links en rechts te verwijten, is dat we niet in de periode dat dat had gekund de Arabische bevolking hebben geëmancipeerd en op economisch niveau hebben gebracht, maar ze altijd hebben behandeld als een tweederangsburger.
U begint aan de verkeerde kant van het probleem.
Oh ja, wat is het verkeerde kant van het probleem?
Maar u brengt het probleem naar voren.
Als u denkt dat het problematiek is, het groeien van de Arabische bevolking, dat is niet het probleem, maar de secularisatie die zich in Israël steeds meer zal ontwikkelen, verder zal ontwikkelen, wanneer u die scheiding van kerk en staat aanbrengt.
Maar dat zal dan toch bij de Arabische bevolking ook gebeuren? Die secularisatie? Waarom zou dat nou alleen bij Joden gebeuren?
Nee, dat gebeurt dan natuurlijk.
En die groeien ze toch ook minder?
Dat natuurlijk gebeurt dat. Dat is een zelfontwikkeling. Maar wanneer u daar tegenover dan dat aspect van specifiek Joodse karakter van de staat wegneemt, tegenover
een specifiek Joodse karakter wordt niet weggenomen, denk ik.
Ja, ik denk dat u één denkfout maakt. Ja. Namelijk, u stelt het voor alsof de bevolking, Joodse bevolking van Israël, overwegend orthodox is. Het is natuurlijk wel zo dat de meerderheid van de Joodse bevolking zelfs niet religieus is.
Helaas soms zelfs antireligieus. Maar
dat is heel veel. En dat is een van de redenen waarom wij een probleem hebben.
Lodi van der Kamp daar even op antwoorden.
Dat lijkt me zin dat u mij even laat antwoorden.
Ja.
Die denkfout maak ik helemaal niet. Maar door de scheiding van kerk en staat, door het opheffen van het ministerie van religie, zoals u dat heeft voorgesteld, en door een heleboel andere aspecten, ontneemt u het Joodse karakter van die staat, het religieuze karakter, en het heeft niets te maken met een meerderheid of minderheid.
De rechtbanken blijven bestaan.
op de wijze zoals ze beschreven zijn in het verkiezingsprogramma van Nawarda. En dat betekent in feite dat die voort blijven te bestaan, maar ophouden te functioneren.
Zoals in Nederland, precies.
Nee.
Wordt ondergemaakt ministerie van Justitie. Dus.
Maar als u kijkt naar die invulling, dat er ook toch op een andere manier naar het begrip Jodendom als religie wordt gekeken, in die invulling zullen ze ophouden te functioneren. Want daar komt het op neer.
Ja. Ik begrijp het dus goed. Eén moment. Ik begrijp het dus goed dat u een voorkeur geeft aan een Joodse staat boven een democratische staat.
Ik heb gezegd, dat blijft in Israël altijd een spanningsveld. En wanneer je zegt, een spanningsveld betekent, daar is er sprake van Israël met enerzijds toch wel heel vergaande democratische facetten, maar altijd die problematiek van het feit dat er geen grondwet is, dat we nog steeds werken met een stukje status quo vanuit 1948 en de jaren daarna. Ja, dat blijft een spanningsveld, maar dat u hoort mij niet zeggen dat het dus geen democratische staat is. Absoluut niet.
Nee, maar u geeft de voorkeur aan een Joodse staat wanneer die in gevaar komt, indien Israël democratisch staat zou worden.
Ik geef de voorkeur aan een situatie als ze nu is, aan die, noem ze maar een consensus, of dat stukje democratie in combinatie met dat Joods aspect.
Waar ik nog wel over wilde praten is of u zich kunt vinden in het debat over normen en waarden, zoals dat vooral ook tijdens de verkiezingscampagne in Nederland door het CDA werd gevoerd.
Ik zal u in alle oprechtheid zeggen dat het begrip normen waarde niet is uitgevonden door het CDA. Ja? Het is misschien weer even naar voren gehaald in de agenda. Dat kwam omdat op dat moment de CDA natuurlijk de regeringspartij bij uitstek was toen we in de situatie kwamen na de moord op Pim Fortuyn en dergelijke.
Ja, maar als rabbijn kan ik me voorstellen dat u toch misschien wat moeite heeft met, en ook als lid van het CDA, met de nadruk die er in de campagne juist op de christelijke waarde werd gelegd en het belang van christelijk onderwijs.
U moet natuurlijk niet verwarren met het feit dat de CDA een politieke partij is en geen kerkgenootschap. Ja. En wanneer het CDA spreekt over normen en waarden, dan doet het. Dan spreekt het vanuit de verantwoordelijkheid als politieke partij. Dat is iets anders dan vanuit een religieuze achterban.
Maar ze heten wel volgens mij CDA.
Absoluut. Ze heten CDA en ze vragen ook straks om de C zo groot mogelijk te houden. Maar het is een politieke partij. Het is geen kerkgenootschap.
Wat ik zo jammer vind is dat het veel te maken, dat het behoorlijk te maken heeft met holle frazen. Men praat alsmaar over normenwaarden en niemand heeft het over normbesef. Dat is een waanzinnig gebrek.
Ik deel die mening absoluut niet, want zou die term normen en waarden niet op de agenda zijn geplaatst? Ja, na alles wat er in de afgelopen anderhalf jaar...
moet je koppelen aan norm besef.
...gebeurd is, als dat niet op de agenda was geweest, dan waren wij als gewone burgers de eerste geweest die hadden gezegd, waar is de overheid met de burgers de weg te wijzen hoe het dan wel moet? En in dat opzicht is het alleen maar alleen toe te juichen.
Overigens van de overheid?
Ik denk het wel, absoluut.
Om de normen en de waarden vast te stellen?
Zo goed als de overheid een taak heeft in het onderwijs en in vele andere delen of facetten van de samenleving mag de overheid best op de stoel gaan zitten om de burger op te wijzen dat we toch op een leuke en fatsoenlijke en nette manier met elkaar om moeten gaan.
Ja, oké, maar wat is leuk en wat is net? En wat is fatsoenlijk?
Daar kun je heel ver over discussiëren.
Dat is een discussie over de normen en de waarden. Maar moet de overheid dat bepalen?
Nee, de overheid moet dat natuurlijk de burger de ruimte laten om dat op een fatsoenlijke manier in te vullen.
Waar zal eerder een regeringscoalitie worden gevormd? In Nederland of in Israël?
In Nederland, ja? Absoluut.
Ja. Denkt u dat ook?
Ja. Ik heb geen idee.
Ik denk dat
het ook een vraag is.
Wat u betreft in Nederland?
CDA, PvdA, kabinet.
Ja? Zoals het er vandaag op dit moment uitziet, CDA, PvdA.
Ik denk dat de VVD, maar ik denk dat het wat Zalm gezegd heeft zinnig is. We moeten maar eens een keer in de oppositie, want dan kun je je positie eens rustiger beraden. En dit is niet meer onze voorkeur, we hadden natuurlijk liever
als
een meerderheid.
Als verliezer kun je het moeilijk anders zeggen. Hè?
Ja. Nee, je kunt ook zeggen dat je bijvoorbeeld bereid bent om met de LPF samen nog weer een keer opnieuw te beginnen. Dat kun je ook zeggen.
Dat was zeker voor de VVD nou niet iets om mee voor de dag te komen.
Ja, maar dus dit is geen argument om op een bepaald moment toch aan de verkiezing mee te kunnen doen. Want er zijn heel veel stemmen in de Partij van de Arbeid die zeggen, we moeten ook in de oppositie om door te gaan met het restauratieproces van de partij.
Maar zou het wat uitmaken als er in Nederland een centrum-links regering zou komen van CDA, ja, en Partij van de Arbeid?
Voor Israël wel, denk ik. Ja, ik denk dat het veel moeilijker zal worden voor Israël. Want ik ben
niet. Vanuit Nederland wordt het wat moeilijker naar Israël toe. Voor Israël zou het niet veel moeilijker worden of het nou de Partij van de Arbeid
is. Maar de vraag is, zou het wat uitmaken in de Nederlandse houding tegenover
Israël? In de Nederlandse houding, dat is van ons.
Absoluut. Natuurlijk maakt dat wat uit. Het is heel duidelijk dat met name in de PvdA nogal wat enthousiastelingen zitten voor zeg maar anti-Israëlische activiteiten. En misschien moet ik zeggen,
PvdA-Kamerleden die willen boycotten erg was afgenomen de laatste tijd.
Ja, het is ook, maar ze waren goed begonnen, hè?
Ja.
En dat hebben we te danken misschien aan het feit dat sommigen die zich daarvoor ingezet hebben erg zijn afgegaan op televisie. Maar dat is ook meer een toevalskwestie natuurlijk. Het gaat om de intentie die toch bij links heerst om om de laatste jaren wel tegen Israël te kiezen. En hoewel ik dus helemaal niet met de Israëlische politiek altijd eens ben, denk ik dat, dat het niet aangaat dat een land als Nederland zich op deze wijze uitlaat, terwijl het heel duidelijk een probleem van twee kanten is. De Palestijnen hebben een probleem met de Israëli's en de Israëli's met de Palestijnen. En het kiezen van één kant is, vind ik, een taboe. Vind ik
nee,
niet
maar
kunnen.
Wat dat betreft krijg je dus soms wel de indruk dat de VVD wel erg achter de Israëlische regering aanloopt. Terwijl het misschien voor een onafhankelijke opstelling van de Nederlandse regering het beter zou zijn om invloed te kunnen uitoefenen bij het
Palestijnse-Israëlse invloed kunt uitoefenen als je Israël niet isoleert dan als je Israël wel isoleert. Ik denk dat de hele linkse richting om Israël te isoleren alleen maar een verharding van het standpunt zal tot gevolg hebben. En daarom ben ik wel een beetje beducht voor een CDA PvdA coalitie.
Ik ben het wel mee eens dat Israël geïsoleerd wordt bij dergelijke zaken. Ik denk dat diplomatieke druk veel essentiëler is. En wat nog veel belangrijker is, dat is de invloed van Nederland in Europa en de hoop dat Europa iets zou kunnen bereiken. Europa wat altijd verdeeld is, dat Nederland daar een positieve rol in speelt. Maar wat Nederland verder doet, is natuurlijk niet zo belangrijk.
Nee. Maar wat voor een regering komt er nou in Israël? Een regering van nationale eenheid, een seculiere regering of een rechtse nationale regering?
Ik denk dat het veel te vroeg is om daar nu al uitspraak over te doen.
Geeft u de voorkeur aan?
Dat is een hele andere vraag. Ja, dan denk je dat het zinnig zou zijn op dit moment een regering van nationale eenheid.
Met wie en wie?
Van welke partij zou
dat? En dan ligt het toch voor de hand dat er zou zijn een Likud met Avoda, omdat het gewoon de grootste partijen zijn.
Ja. Dan halen ze het nog net niet hoor, dan halen ze het nog net.
Nee, dat zouden ze al kunnen samen met de Shinui-partij. Dan zouden ze een meerderheid halen. En dan zouden ze voor de eerste seculiere regering tot stand komen.
Daar zouden wij ons allemaal kunnen vinden dan.
Nou, of misschien toch een of andere van de kleine religieuze partij. Dat zou ook kunnen. Maar ik denk dat het nog veel te vroeg is. Want wat men vandaag roept wat niet mogelijk is, zou morgen best mogelijk kunnen zijn.
Vandaag is er iets voortreffelijks gebeurd. 210 miljoen shekel is naar de Palestijnen gegaan.
En je hebt het
met de toezegging dat het iedere maand 100 miljoen zal zijn. Dat zijn de belastinggelden.
Ja, Roos
van der Wieken, waar gaat uw voorkeur naar uit?
Ja, en mijn voorkeur gaat uit naar Avoda, Meretz en Likud. Daar komen we niet omheen, hè? Om de Likud kunnen we niet heen. Ik denk zelfs als je Shinui erbij haalt, dan heb je. Kijk, in Israël is er een onbeperkt aantal ministers, loopt er altijd rond. Dus dat is geen probleem om dat een beetje te verdelen. Dus dan zou je een mooie meerderheid hebben. Als je die kan vinden voor een goed, zowel binnenlands als buitenlands politiek. Dan zou er nog wel eens een wondertje kunnen gebeuren.
Ja. Willem van der Sluis, zou dat dan betekenen voor de positie van Israël in Europa?
Jawel, maar ik ben het niet. Ik ben niet eens dat je direct een combinatie met Likud zal hebben. Dat zal alleen maar kunnen als er concessies gedaan worden. En als er geen concessies gebeuren, dan is het absoluut onmogelijk.
Ik zei als we het samen eens kunnen
concessies?
Worden, denk.
De concessies, de eisen, tenminste een aantal eisen, zowel van Shinui, Avoda en eventueel de de andere partijen.
Ik hoop dat ondanks alles wat ze van tevoren gezegd hebben, in de huidige omstandigheden er wel een regering van nationale eenheid komt, om de eenvoudige reden dat er de vrede is onontkoombaar. Want je kunt niet onbeperkt oorlog voeren. Dat kan gewoon niet. Dus de vrede moet er komen en zal er komen. En als het even kan in onze dagen. En daarom denk ik dat iedereen moet opofferen, moet een hoop dingen moet offeren. En onder andere een deel van de principes. Want er moet vrede komen en er moet een scheiding van sterke van Sjoel en staat komen om Israël een toekomst te bieden.
Ja, we zullen er vanavond niet uitkomen. Dank voor uw deelname aan deze discussie. Roos van der Wieken, Lodi van der Kamp, Willem van der Sluis en luisteraars, nog een goede avond.
U hebt geluisterd naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Het programma werd gepresenteerd door Rob Simons, de techniek werd verzorgd door Martin Hulshoff en de montage door Juan Morales. Eindredactie was in handen van Annette Bezalel. Wilt u meer informatie over onze